Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
In deze aflevering bespreken we wat nou het beste moment is om een dividendaandeel te kopen.
Ja, en ik heb transacties gedaan. En niet eentje ook.
Nee, je hebt echt heel veel transacties gedaan. Er is van 7 gekocht en 6 verkocht. Nou, heel veel in ieder geval. We gaan het over Walt Disney hebben.
Ja, Walt Disney zeker. Daar heb ik wel wat leuks over te vertellen. En Unilever. Daar heb jij wel wat over gezien.
Ja, die krijgen misschien een mega boete voor de kiezen van GroenLinks.
Het verhaal gaat maar verder, hè?
Die Jesse toch.
De dividendbelasting van Rutte. En we hebben nog de stoksplit van Tesla. Dus Tesla wordt in één keer bereikbaar voor de particuliere belegger.
Ja, wordt het betaalbaar?
Zeker.
En we hebben ook heel veel vragen gekregen van Instagram. En we gaan proberen er zoveel mogelijk te beantwoorden.
Ja.
Zitten jullie er klaar voor?
Laten we beginnen.
Oké. Hoe gaat het? Ik zag dat je een hele reorganisatie in je aandelenportefeuille hebt gedaan.
Nou, zo overdreven is het niet. Ik heb een aantal aandelen verkocht en ik heb een aantal aandelen gekocht.
Yeah.
En ik had al eerder verteld dat ik mijn aantal holdings wilde verkleinen. Ik vind dat ik er te veel heb en ik heb eigenlijk ook te veel spreiding. Dus ik wil een aantal holdings verlagen. Dus ik heb eigenlijk eindelijk weer een momentje gehad om even goed in te duiken. Dus ik heb een aantal transacties gedaan.
Ja, je hebt even het kapmes erin gezet. Oké, maar daar gaan we volgens mij straks
gaan we het
nog
zo nog even over hebben, ja.
Helemaal op terugkomen. Ik heb ook weer dus nieuwe aandelen gekocht.
Oh, kijk, wat goed.
Ja, meteen na het opnemen van de vorige podcast. En ik ben er zo blij mee.
Ja,
want
voelt
het
goed.
Gaat als een trein. Oh. Ik heb vandaag nog niet gekeken, maar gisteren stond ik op 25 euro winst totaal. Het record tot nu toe.
Oh, kijk, wat goed.
Of hoe jij dat noemt, een ATH'tje.
ATH'tje, ja. Nou, maar je hebt volgens mij 1000 euro erin zitten.
Klopt.
Nou ja, dan is 25 euro best wel makkelijk te rekenen.
Ja.
2,5%.
Precies.
Ja, nou, dat is niet verkeerd, toch?
Nee, na 2 maanden. Dus nee, daar ben ik wel blij mee.
Ja, maar jij hebt wel een hele positieve ervaring met beleggen zo.
Ja, dus ik moet eigenlijk ook wel even straks even in een dipje komen. Dan weet ik ook even hoe dat is.
Ja,
weet
je wel? Ik ga je bang dat leven vast wel een keer meemaken.
Ik hoop dat ik mezelf kan vertrouwen. Laat ik het daarop houden.
Nou, anders bel je mij maar op.
Ja, precies, anders bel ik jou.
Ja, supergoed.
Ja. Volgens mij moeten we eerst nog even terugkomen op de vorige aflevering, hè?
Ja, we hebben, de vorige aflevering werd super enthousiast over gereageerd. Ook heel veel luisteraars. Ik heb wel er zijn natuurlijk een hoop oplettende luisteraars die ook al aan het beleggen zijn. En die hebben al aangegeven dat er wel een Nasdaq ETF is in de kernselectie.
Oh ja, want jij dacht dat dat niet zo was.
Nou, ik had namelijk gekeken of er een Nasdaq ETF op de Amsterdamse beurs zit. En dat is niet zo. Mm-hmm. En toen ben ik eigenlijk gestopt met kijken. Maar er is dus wel, zijn zelfs 2 Nasdaq ETF's die uit de kernselectie komen in de beurs in Parijs. En dat is de PSEQQQ. Eigenlijk de 3 keer Q staat eigenlijk voor de Nasdaq-code. En dan heb je ook de Luxor ETF Nasdaq 100. Ik heb allebei de ISIN-nummer op de website gezet.
Okay.
En die komen allebei uit de kernselectie en allebei in de beurs in Parijs. Dus dat is iets wat ik nog even wil rechtzetten van de vorige aflevering.
Misschien is dat wel iets voor je nichtje.
Nou, dit is wel interessant, ja. En nog een ander ding. We hebben in de vorige aflevering nog wat besproken over een aantal ETF's. Dus ik heb een aantal dingen opgenoemd, waaronder het 5-jaar gemiddelde rendement.
Ja.
En ik heb een aantal reacties gekregen dat mensen alleen maar gaan kijken naar het rendement dat behaald is in het verleden. Van daarom moet ik die ETF hebben.
Ja, dat had ik ook wel.
En dat is niet helemaal de bedoeling. Nee. Of in ieder geval, je moet het wel, als je iets koopt, moet je wel begrijpen wat je koopt. En het zijn natuurlijk vooral de hele specifieke ETF's die het heel goed doen.
Ja.
Maar dat zorgt ook weer voor een hoger risico. En dat wil niet zeggen dat die ETF daarna de komende 5 jaar ook zo goed gaat performen. Ja. Rendement in het verleden, dat zegt niks over de toekomst.
Ja.
En het heeft weinig spreiding, dus daar moet je wel rekening mee houden. Dat wilde ik eigenlijk nog even zeggen vanaf de vorige aflevering.
Goede disclaimer. En dan nog iets. We hadden een Insta-polletje gedaan. De vraag was of luisteraars minimaal 1 los aandeel hebben of alleen maar in ETF zitten. En de uitslag was, vond je het verrassend? Het was 73% minimaal
Los aandeel. Ja.
Ja.
En Ik had misschien iets meer ETF verwacht. Maar dit is een, ik denk dat er ook een hele grote groep een combi hebben. Dus een, en dat kon ik dus niet vragen, want er waren maar twee opties in Instagram. Dus het zou ook een hele grote groep zijn die een ETF en losse aandelen doen. Dat betekent ook dat we wat meer aflevering kunnen maken over specifieke aandelen. Ja. Misschien over het, het zoeken van aandelen, beoordelen van aandelen.
Ja. Ja, zodat we ook, ja, ik ben natuurlijk maar een beginner, dus ik kan alleen maar beginner vragen stellen. Maar misschien kun je op die manier dan, kunnen we ook een beetje de iets verder gevorderde belegger, ja, toch een handje helpen.
Ja, een beetje meenemen, ja. Dus dat zullen we al vaker doen. Een beetje peilen van hoe zit de luisteraar erin.
Ja, en dan nog één allerlaatste ding, voordat we naar het echte onderwerp van deze aflevering gaan. Wij hadden vorige week een heel leuk gesprek over onze podcast met twee andere mensen.
Ja, we hebben eigenlijk onze eerste meeting samen gehad.
Ja, het was een heuse vergadering.
Ja, een soort van, hè? Ja. Wel lekker in het zonnetje.
Ja,
we zijn nu 16 weken verder. En we waren niet helemaal onopgemerkt gebleven ook in de podcastwereld. Dus we zijn wat leuke gesprekken aan het voeren om te kijken of we iets meer kunnen doen dan alleen een podcast. Om nog meer te kunnen connecten met jullie, luisteraar. Maar waar gaan we daar binnenkort op terugkomen?
Ja.
Of daar iets leuks uit ontstaan?
Ja. Ja, want het doel van de podcast is uiteindelijk om meer van elkaar te leren. Ik bedoel, wij zijn nu ook maar nog op onze ontdekkingsreis. Ik nog helemaal aan het begin, jij al iets verder. Maar jij leert ook nog steeds elke dag bij.
Ja, zeker. Dat is misschien ook wel goed om nog even op terug te pakken waarom we deze podcast nu maken. Ik ben uiteindelijk begonnen met het, omdat ik een hoop informatie miste op het internet. Hoe leer je nou beleggen? En ik denk dat je het beste leert van iemand die om en bij in dezelfde situatie zit als jezelf zit. Ik ben ook niet de professional en ik leer onderweg. En alles wat ik leer, probeer ik met iedereen te delen. En dat geldt dus ook voor mijn portfolio. Ik denk als je mij over een half jaar zou vragen hoe mijn portfolio er nu uitziet, dan zal ik heel veel dingen zien die beter kunnen. En dat wil ik nog even benadrukken, dat ik aan het leren ben en dat ik mijn leerproces deel met iedereen. En een beetje met die bril zal ik ook straks naar mijn transacties en mijn portfolio kijken.
Oké. Okay. Nou, dat is inderdaad denk ik goed om even te zeggen. Maar ja, dat zeg je natuurlijk in de eerste aflevering. Maar als je die niet hebt gehoord, dan denk je, wow, is Pim een expert of zo? Nou, luisteraars, nee dus. Is hij niet. Maar ik vind wel dat hij aardig in de buurt komt, persoonlijk. topic van vandaag. Ja, dat heet dan ondergewaardeerde aandelen. Of dividendaandelen.
Ja, wanneer is een dividendaandeel ondergewaardeerd?
Ja, dus we gaan helemaal even specifiek in op de dividendaandelen. En waarom is het belangrijk dat we het hierover hebben? Wat is de reden?
Ja, nou, ik gelijk weer even een goede disclaimer. Is dat wat ik nu ga vertellen is natuurlijk niet de enige reden waarom een aandeel ondergewaardeerd is. En als iets ondergewaardeerd is, wil nog niet zeggen dat het goedkoop is.
Nee, want wat betekent ondergewaardeerd?
Je kan het misschien een beetje zo zien dat aandelen hebben altijd een beetje een momentum. En ik denk misschien dat het makkelijkste voorbeeld is dat als je helemaal gaat inzoomen op dagbasis, dan zie je een aandeel gaat heen en weer. Aandeelprijs gaat omhoog, aandeelprijs gaat naar beneden.
Ja.
Maar als je helemaal uitzoomt, je zoomt 5 jaar uit, dan zie je een hele rustige stijgende lijn.
Ja.
Als je weer helemaal inzoomt, dan is die rustige stijgende lijn weg. En dan zie je gewoon een grafiek die piekt en daalt. En er zijn dus momenten geweest dat het aandeel goedkoper is en het aandeel duurder is. En vooral bij dividendaandelen, dat zijn bedrijven die vooral een groot gedeelte van hun winst eigenlijk onttrekken uit de organisatie en dat uitkeren aan de aandeelhouders.
Precies.
Dat houdt eigenlijk in dat ze dus eigenlijk niet meer echt investeren in groei. Dividendaandelen, die koop je eigenlijk ook niet voor de koersgroei. Dus die hou je vooral voor het dividend. Er zitten wel koersbewegingen op. Hij blijft niet constant vlak.
Nee, precies. Dus je hebt dan zeg maar een goed moment dan ook om te kopen en een goed moment om het... Ik denk dat het goed is om heel veel te zeggen waarom het belangrijk is dat we het hierover hebben. Want het gaat er namelijk om dat we leren om op een goed moment te kopen. Waar je aan kan zien dat het een goed moment is om te kopen.
Ja. Nou kijk, en ik gebruik dit zelf eigenlijk met... Ik heb zelf een watchlist en ik heb zelf natuurlijk een aantal holdings. Dus ik heb in dit geval, nu heb ik 36 dividendaandelen. Nou, die dividendaandelen, die bezit ik. En als ik dus nieuw geld erin steek, dan wil ik het liefst dat stoppen in mijn huidige holdings. Nou, van die 36 holdings wil ik eigenlijk het geld insteken welk aandeel op dat moment het goedkoopste is eigenlijk.
Het meest voordelig, om te kopen.
Ja. Je wil natuurlijk aandelen, omdat de aandeelprijs toch heen en weer gaat, wil je natuurlijk beneden kopen, niet in de piek.
Precies. Nou, maar dat is dus anders dan een ETF. Want ik moet gewoon begin van de maand elke keer kopen, heel geregeld. Ja. En je zegt nu, bij een aandeel is het wel handig om te kijken wanneer die laag is.
Ja, bij een dividendaandeel zou ik dat wel doen, ja. Als je die zegt, als je 36 aandelen hebt en je zou ze alle willen kopen en je kan koopt er maar 2 per maand, ja, dan doe je er 18 maanden over. Dan is het natuurlijk wel verstandig dan om van die 36 er dan 2 te kiezen die op dat moment het goedkoopst zijn.
Snap ik.
Dus dit is een soort van, ik noem het bijna een soort van trucje om even grove selectie te maken welke aandelen zijn op dit moment ondergewaardeerd.
Ja.
Ik wil zeggen, dat betekent niet dat dit 100% leidend is. Je moet altijd verder onderzoek doen. Soms is die zo erg ondergewaardeerd, is er dan niet wat aan de hand met het bedrijf? Daar moet je ook naar kijken. Maar dit is wel, ik vind het, voor mij geeft het een eerste richtlijn. Dus ik sorteer daar altijd eerst op.
Ja.
En zo kan ik zien, kan ik sneller een selectie maken.
Ja, dus we gaan heel specifiek nu ons even richten op wanneer een aandeel ondergewaardeerd is.
Ja, en dan dit werkt vooral voor dividendaandelen.
Precies.
Om dit te begrijpen is het goed om zijn 3 dingen die je moet kennen. En dat is het dividend per aandeel en de aandeelprijs en het dividend yield.
Dat zijn de 3 dingen, ja.
De 3 dingen. Nou, bijvoorbeeld we bedenken even een aandeel. Daar wordt 1 euro dividend per jaar uitgekeerd. En een aandeel kost 20 euro. Meestal wordt het dividend per kwartaal uitgekeerd. Dus dan zal je 25 cent per kwartaal krijgen. Maar op jaarbasis, als je het aandeel bezit, krijg je 1 euro.
Ja.
Je koopt dat aandeel voor 20 euro. Nou, als je het een jaar bezit, heb je 1 euro aan dividend ontvangen. Dan heb je dus een dividend yield gehad van 5%. Dus als je het aandeel een jaar bezit, heb je 5% rendement op je vermogen.
Precies.
Nou, als je dus 1000 euro zou investeren, voor een aandeelprijs van 20 euro, kan je dus 50 aandelen kopen.
Ja.
Omdat je 50 aandelen bezit, ontvang je dus ook 50 euro aan dividend op jaarbasis. Nu komt eigenlijk het interessante om dit goed uit te leggen. Wat nou als een aandeelprijs zakt naar 15 euro of 10 euro?
Mm-hmm.
Het dividend blijft hetzelfde, 1 euro dividend. En dan tegen een aandeelprijs van 15 euro, is dus die 1 euro dividend is dan in één keer niet meer 5% dividend yield, maar 6,67.
Ja.
Dus dan heb je in één keer een hoger rendement als je een aandeelprijs goedkoper koopt. Dan hebben we 1 euro dividend per aandeel tegen een aandeelprijs van 10 euro. En dan heb je in één keer een 10% dividend yield. We maken het misschien nog gekker. Dan gaat de aandeelprijs naar 5 euro.
Oh jee.
Dus 1 euro dividend per aandeel tegen een aandeelprijs van 5 euro. Dus 20% dividend yield. Yeah. Dus je kan eigenlijk zien dat de aandeelprijs naar beneden gaat het dividend omhoog. Dit is een heel belangrijk principe om te weten.
Dividend yield, inderdaad.
Ja, gaat het dividend yield omhoog.
Ja. Dan zie je dus hoe voordelig het is als je zo'n aandeelprijs, als die zakt en als die dus minder wordt en het dividend dat uitgekeerd wordt gelijk blijft.
Ja.
Blijft dat altijd gelijk?
Dat is natuurlijk, je moet daar wel goed kijken, want als de aandeelprijs naar beneden gaat en het dividend blijft natuurlijk dan op dat moment nog gelijk, gaat die dividend yield omhoog. Ja. Alleen de markt die waardeert dat aandeel dus lager, dus er is vaak dan wel iets aan de hand.
Okay.
En daar moet je dus wel goed naar kijken. Ze noemen dat ook wel de high yield trap. Dat als een yield op een gegeven moment boven de 8% komt, kan je eigenlijk wel zeggen dat het niet meer sustainable is.
Nee, want dan kun je er eigenlijk donder op zeggen dat
ze dividend gaan korten.
Ja, en dan is dat weer meer een evenwicht.
Je kan bijna wel zeggen, alles boven de 5-6%, daar moet je gewoon extra scherp zijn. Dus daar moet je goed in de gaten gaan houden van, is dit sustainable?
Mm-hmm.
En dit kan je ook wel vaak zien naar de payout ratio. Hoeveel procent van hun winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, dus als dividend?
Ja.
Nou, dat gaat op een gegeven moment gaat dat gewoon omhoog, boven de 100%. En dan moet je wel uitkijken. Maar daar gaat het nu even niet over.
Oké, dan stel ik ook geen vraag.
Maar je moet dit principe weten. Dus als de aandeelprijs naar beneden gaat, gaat de dividend yield omhoog.
Ja.
Dus als we nu even het scenario pakken van 1000 euro om te investeren. Als we dat tegen een aandeelprijs van 20 euro doen, dan heb je 5% dividend yield. Nou, heb je 50 euro aan dividend elk jaar.
Ja.
Doen we dat tegen een prijs van 15 euro, tegen 6,67% dividend yield, 1000 euro, hebben we 66,7.
Nou, euro. Ja.
Euro. Doen we dat ook tegen een aandeelprijs van 10 euro, 10%. En van 1000 euro, dat is 100 euro aan dividend per jaar.
Dat is al dubbelen van de eerste optie.
Dan hebben we nog die gekke situatie, 20% dividend yield op 1000 euro. Dan hebben we 200 euro aan dividend.
Maar 20% is wel heel veel, hè?
Wat je dus nu al ziet is... Voor als je hetzelfde geld investeert tegen een lagere aandeelprijs, gaat dus je rendement op vermogen omhoog.
Ja, precies. Want je steekt er dus wel elke keer die 1000 euro in. Dus dan kan je er misschien weer net wat meer aandelen van kopen.
Ja, waardoor je natuurlijk meer aan dividend.
Ja.
waardoor je meer aan dividend ontvangt.
Oké, nou dat is wel handig om te snappen, denk ik. Ja.
Klinkt natuurlijk heel logisch, aandeelprijs gaat naar beneden, dividend blijft hetzelfde, gaat natuurlijk je rendement omhoog.
Ja.
Maar je moet dus begrijpen dat als een aandeelprijs omlaag gaat, gaat de dividend yield omhoog. Als de aandeelprijs omhoog gaat, gaat de dividend yield omlaag.
Onder de voorwaarde dat het uitgekeerde dividend hetzelfde blijft.
Ja.
Ik snap het.
Ja, en misschien een mooi voorbeeld, Coca-Cola.
Mm-hmm.
Coca-Cola heeft in de afgelopen 5 jaar gewoon structureel dividend uitgekeerd. Heeft het niet gekort. Volgens mij hebben ze het al tientallen jaren niet gekort. Ze hebben het zelfs verhoogd. Dus als we nou de koers pakken van Coca-Cola, in de afgelopen 5 jaar is het laagste punt geweest €38.
Ja.
Het hoogste punt is geweest €60. Dus dat betekent dat er een verschil tussen zat van €22. Dus we hebben dus een bandbreedte van €22, waar de aandeelprijs nu op 47 staat. Als we kijken naar de dividend gemiddelde van de afgelopen 5 jaar, 3,21%. Dus als je een aandeel van Coca-Cola 5 jaar had, dan had je een gemiddelde dividend yield van 3,21. Nou komt het interessante. In de afgelopen 5 jaar is een dividend yield op zijn hoogst een keer 4,2 geweest. En op zijn laagst 2,66. Dus het is nogal een verschil dat als je het aandeel op het juiste moment had gekocht, dan had je 4,2% dividend yield gehad. Had je het op het dieptepunt gekocht, dus wanneer de aandeelprijs het hoogst stond, had je 2,66% dividend yield. Dat is nogal een groot verschil.
Ja, vind je? 2%?
Dit is min, nee, dat is 1,6%.
Ja.
Dat is heel veel.
Dat klinkt niet veel.
Nee, dat klinkt niet veel, maar dat is heel veel. Okay. 1,6%. We hebben helemaal begin hebben berekend dat als je bij een bank 1,5% betaalt, dan kost het je over 30 jaar 2 ton.
Oh ja, maar je wilt het weer herinvesteren.
Ja, en dat is natuurlijk, dit is gewoon voor 30 jaar.
Verloren compound interest.
Ja, 1,6% per jaarbasis is veel.
Oké.
Okay. Is heel veel.
Ja.
Als je een gemiddeld rendement hebt van 8% op jaarbasis, ja, en je haalt daar 1,6% af.
Ja.
Dat is een hoop.
Oké.
Okay. Wat je dus nu kan doen is, ik heb dat ook op de website gezet, want ik denk dat het best wel lastig is om dit goed te begrijpen.
Ja,
ik
het is handig om het even te visualiseren.
Ja, dus ik heb allemaal grafiekjes gemaakt om het te laten zien. Dus ik heb dat nu voor me. Heb ik dus de gemiddelde dividendprijs van de afgelopen 5 jaar in de grafiek. En heb ik dus een lijn doorheen getrokken wat het gemiddelde is. En dan kan je zien dat ongeveer de helft van de tijd gaat die boven de lijn, de helft van de tijd gaat die onder de lijn. En je kan eigenlijk zien dat alles onder de lijn is het aandeel dus ondergewaardeerd.
Ja.
En alles boven de lijn is die overgewaardeerd. En de waardering wordt bepaald niet aan door de markt, maar er wordt bepaald in het aandeel zelf. Er wordt gekeken naar het gemiddelde.
Ja.
En als je dus Coca-Cola wil bezitten voor je dividendportfolio, wat heel veel mensen willen, dan heeft het dus wat degelijk invloed op wanneer je de aandeel koopt.
Ja. Is er een plek waar je dit makkelijk kan vinden? Of moet je zelf een grafiek gaan tekenen? Met zo'n streep er doorheen?
Nou, je hoeft natuurlijk niet de grafiek te tekenen. Die grafiek is alleen maar gemaakt om het principe uit te leggen.
Mm-hmm.
Bij de website Yahoo Finance en Seeking Alpha, die ik al een keer eerder besproken heb.
Ja.
En je gaat naar dat aandeel toe, dan zie je altijd het huidige dividend. Daar zit er ergens bij statistieken, of bij de, of een dividendtab ligt een beetje aan welke website, zie je altijd het 5 jaar gemiddelde dividend.
Mm-hmm.
Nou, dat is al een heel simpele manier om daar naar te kijken. Kijk naar die 2 cijfers en als het huidige dividend yield hoger is dan de 5 jaar gemiddelde, dan is die ondergewaardeerd.
Oh, precies.
En dit werkt vooral goed voor bedrijven die structureel dividend uitkeren. Zo kan je een beetje het momentum kijken. En wat nog een andere manier is, dat is een soort van extraatje nog. Dat is de PE ratio vergelijken.
Oh, die klinkt bekend.
En ja, die hebben we al eens eerder besproken. En dat ze ook een beetje mogen kijken of iets ondergewaardeerd is. Dus dan kijk je naar een concurrent. Kijk je wat de PE ratio, dus de koers-winstverhouding is. En als dat veel lager is dan de concurrent, dan kan je ook wel zien van, hey, het is misschien iets ondergewaardeerd vergeleken met de concurrent.
Oké. Okay.
Heb je nog vragen hierover?
Nou, ik vind het eigenlijk heel leuk om je te vertellen dat ik het volgens mij helemaal snap. Dus ik heb daar geen vragen verder over. Nee. Vind jij dat ik nog iets zou moeten vragen?
Nee, volgens mij is het wel duidelijk. Ik denk dat je dit gewoon zo, als je dividendaandelen wil bezitten of al bezit, is het goed om gewoon een keer zelf naar te kijken. Ik ga even naar de website toe, zie even de grafiekjes, dan wordt het wat duidelijker.
Ja, dat helpt.
En ja, ga bijvoorbeeld zelf even kijken naar Coca-Cola of naar McDonald's, een beetje de stabiele dividendbedrijven, en kijk even hoe dat zich verhoudt.
Ja. Ja. Nee, dus goed uitgelegd. Kunnen we naar het nieuws?
Ja.
Er is weer nieuws over TikTok.
Ja, en waarom ik TikTok even wil bespreken, is dat het niet zozeer gaat over TikTok aan zich. TikTok is geen beursgenoteerd bedrijf. Alleen, het is natuurlijk wel een hele kwalijke zaak dat een president zich überhaupt gaat bemoeien met specifieke bedrijven. Dat is natuurlijk sowieso al slecht.
Ja, want dan heb je het over Trump, die nu TikTok daadwerkelijk heeft verboden, hè?
Ja, die heeft volgens mij een... Binnen nu 35 dagen mag het niet meer actief zijn in Amerika.
Heb je ook zo'n medelijden met al die tieners die nu niet meer weten wat ze met hun vrije tijd moeten?
Nou, er komt vast wel een concurrent hoor. Facebook heeft al een TikTok-variant gelanceerd, Reels. Ja. En er is wel wat van te zeggen, omdat natuurlijk Facebook en Google mogen ook niet op de Chinese markt. Ja, dat is natuurlijk wel vrij oneerlijk.
Dat wist ik niet. Ze mogen daar niet Facebook.
Ja, het is eigenlijk een heel oneerlijk gecreëerd. Dat heel veel Amerikaanse bedrijven mogen niet China in.
Nee.
Alleen eigenlijk, bijvoorbeeld Tesla mag wel, Apple mag wel met het hardware. Maar alles wat software is, dat mag niet van China. Dus eigenlijk alles waar je data mee kan vergaren, dat mag dus niet van China.
Dat snappen zij zelf.
En alles wat hardware is, mag wel. Maar alle Chinese partijen, die mogen wel actief zijn in Amerika. Ja, dit geeft wel, denk ik, voor de grote technologiebedrijven echt onwijs hoop onzekerheid. Want 15% van de omzet van Apple komt uit China.
Ja.
Dat kan zomaar zijn dat als TikTok echt verbannen wordt en ook misschien wat andere, bijvoorbeeld Tencent of met WeChat en nog misschien wat andere grote partijen, Alibaba, dan kan China zomaar zeggen, ja, dan moeten Apple en Tesla en dan Microsoft ook allemaal uit China.
Ja,
dan dat heeft echt hele grote gevolgen voor de winst en de omzet van die grote bedrijven.
Dus het is weer een nieuwe wending in de handelsoorlog.
Ja, het gaat over nu één specifiek bedrijf, maar dit gaat natuurlijk uiteindelijk over
het zet iets in gang misschien wel, wat we helemaal niet moeten willen.
Nee, nou ja, het is een...
Als aandeelhouders.
Het kan wel een grote beweging in gang zetten. En het is aan de ene kant wel iets van te zeggen. En ik snap wel dat Trump daar volle bak tegen ingaat.
Ja.
Alleen dit zorgt wel voor heel veel onrust. Ja. Ik denk dat je dit wel kan zien als je grootste risico voor technologie, denk ik.
Verkopen!
Is iets wel om in de gaten te houden.
Ja, oké.
Nog even over een ander technologisch stukje. We hebben het vorige keer over Apple gehad.
En die met die stocksplit?
Stocksplit. Tesla gaat dit ook doen. Ik denk dat heel veel luisteraars hier blij mee zijn. Want ik heb heel vaak te horen gekregen van Tesla is zo duur. Wat kan ik doen?
Want wat kost het eerst en wat kost het nu?
Eerst 1375 of zo. Ja. Zeg 1400 euro.
Ja.
En het gaat nu door 5 gedeeld worden. Dus je gaat nu naar een aandeelprijs op de huidige koers van 275. Dus dat wordt schappelijker.
Ja.
En het gaat gebeuren vanaf 1 september uit mijn hoofd.
Oké. Nou, zitten jullie klaar, luisteraars?
Als je graag Tesla wil bezitten en je hebt niet zo heel veel te besteden, dan is dit een moment om straks Tesla-aandelen te kopen.
Gaat het dan ook stormlopen op die aandelen, denk je, op 1 september?
Hey, je maakt het gewoon toegankelijker voor meer mensen om het aandeel te kopen. Dus je vergroot je markt.
En ik zag ook nog eentje. Unilever, dan gaan ze misschien een boete geven als ze daadwerkelijk een hoofdkantoor verplaatsen. Leg even uit.
Dit is volgens mij GroenLinks geweest die dit heeft gehoord.
Ja, dat was een idee.
Dit is niet heel gek. Dit gebeurt in heel veel landen al. In Nederland is dit nog niet zo, dus het lijkt nu erg alsof het GroenLinks heeft iets magisch bedacht.
Ja, nou, de Jesse-jas.
Dat is natuurlijk niet zo. Dit is in Amerika heel normaal. Dit zijn gewoon vertrekboetes. De onderliggende gedachte is dat als je een bedrijf opbouwt, en daar doe je bijvoorbeeld 10 jaar over, dan maak je gebruik van alle sociale voorzieningen. Je maakt gebruik dat mensen een universitaire opleiding hebben, dat er goede elektriciteit is, dat er goed internet is, dat er informatietoegang is. Mm-hmm. Dus je maakt gebruik van wat het land al volledig heeft opgebouwd. Nou, in alle westerse landen hebben wij het model dat zolang je geen winst maakt, hoef je eigenlijk niet te betalen. Dan kreeg je de ruimte om te groeien, om uiteindelijk een sustainable bedrijf te bouwen. Dus eigenlijk de overheid, of eigenlijk de maatschappij gaat pas profiteren van jou als bedrijf als jij daadwerkelijk winst gaat maken. Wat eigenlijk die regel inhoudt, is dat je niet je bedrijf groot gaat maken
hier in
een land waar je dus volledig van profiteert. Op het moment dat je winst gaat maken, dat je het hoofdkantoor dan verplaatst naar een plek waar je dus bijna geen belasting betaalt.
Ja.
Maar dan ben je dus succesvol geworden op iemand anders rug en dan ga je weg. Dus het is eigenlijk volledig normaal om zo'n regeling te hebben.
Mm.
Maar die wil nu GroenLinks erin fietsen om Unilever tegen te houden. Deze wet is in principe goed dat hij er komt, maar nu snel om Unilever tegen te houden, vind ik gewoon niet oké.
Het zou eerlijker zijn als je die wet daar wel aan gaat werken en dat je die dan invoert. En dat dan betekent voor alle toekomstige bedrijven.
Ja.
Maar dan vraag ik me wel af, hoe populair maakt Nederland zich dan nog als vestigingsland? voor hoofdkantoren.
Je maakt dan een afweging van, als bedrijf zijnde, ik ga me in Nederland vestigen, daar kan ik profiteren van het land. Dus ik kan groot worden door alle dingen die ik net noem.
Ja.
Maar dan weet je van, als ik ooit succesvol word,
dan
moet ik daar gewoon aan terugbetalen.
Ja.
Aan de maatschappij, door belastingen. En nou, dat is toch heel normaal?
Ja, dat vind ik ook. Belasting betalen is een voorrecht.
Ja, nee, ik denk helemaal, als je dat van tevoren al weet, ja, om nu dan zo 11 miljard te zeggen om Unilever dicht te houden, ik ben daar een beetje op tegen.
Het is bijna een beetje een gijzelingsactie. Ik vind het ook een beetje zielig in dat Unilever. Straks moeten ze hier tegen hun wil blijven. Dat wil ik ze niet aandoen.
Het is een interessante case om te volgen, omdat het al dit is eigenlijk nog steeds een case wat je kan plakken aan de dividendbelasting van Rutte.
Ja, ja, een never ending story.
Ja. Dus het is wel, maar er wordt vervolgd.
Wordt vervolgd, inderdaad. Dan gaan we nu naar het belangrijkste deel van deze aflevering, waar we de meeste vragen ever over gekregen hebben. Je portfolio.
Ja.
En de grote reorganisatie.
Ja, laten we erheen gaan. Ik heb wel best wel wat transacties gedaan. Nou, het lijkt heel veel. Ik heb er 6 verkocht en 7 gekocht.
Maar een tijd lang heb je geen transacties gedaan.
Ja.
En nu opeens een 6 + 7 in een week.
Ja, dat klopt. Ik had al eerder verteld dat ik het aantal holdings wilde terugbrengen. Dus ik was al een tijdje in de gaten, een beetje aan mijn portfolio door aan het gaan en af en toe wat aandelen aan het soort van renken. Ik wil sowieso gaan verlagen, dus ik was al die sectoren opnieuw aan het indelen van hoe ga ik percentage doen, wat wil ik wel, wat wil ik niet.
Want vertel nog even waarom je ook weer wilde verlagen, waarom je het wilde verkleinen.
Nou, ik merk gewoon, dat is ook gewoon een stukje leren. Ik vind die quote van Warren Buffett, eigenlijk spreiding is een beetje voor de domme. Ja, niet zo letterlijk, maar ik begrijp dat wel goed. Het is ook gewoon, als je dingen niet zo goed begrijpt, dan opereer je uit angst en dan ga je dus zoveel mogelijk spreiden.
Ja.
En ik merk gewoon nu dat ik het steeds beter begin te begrijpen.
Ja.
En dat ik dus nu te veel spreiding meer een iets negatiefs vind, omdat het daardoor moeilijker wordt om goed al die bedrijven die ik bezit in de gaten te houden.
Ja. Dus dat is eigenlijk de achterliggende reden dat je al die transacties nu gedaan hebt. Het stond al een tijdje op de planning. Je wilde je aantal holdings bekleinen.
Ja, ik ben nog steeds niet meer klaar. Ik heb er nu 36 in mijn dividend. Dat vind ik nog steeds te veel.
Okay.
Dus dan ga ik nog steeds doorverlagen.
Ja.
En wat ik dus eigenlijk doe, ik heb een aantal sectoren, of eigenlijk het type bedrijven wat ik gewoon niet wil. Ik wil bedrijven die een stabieler dividend hebben. Ja, ik wil gewoon eigenlijk geen dividendkorten meer hebben.
Nee.
En ik wil dus echt de groei, echt puur uit mijn groeiaandelen halen.
Ja.
Dus ik wil de meer risicodividend aandelen eruit hebben.
Ja.
En een ander ding is dat ik wil echt flink gaan afromen op grondstof gerelateerde bedrijven.
Ja, maar dus, daar hou je niet van, heb je al een paar keer
verteld. Ja, en dus die wil ik er ook uit hebben.
Oké. Dus op basis van deze criteria heb je de kam door je portfolio
gehaald. En dan heb ik dus gewoon een eerste grove selectie gemaakt. En ik heb ook best wel wat verschil met een aantal honden. Die heb ik gewoon een hele kleine positie in. Die komt gewoon onder de 1%. En dat vind ik gewoon veel te klein.
Ja.
Dus die gaat er ook uit.
Ja. Dus het gaat niet eens zo erg over wat er mis is met die bedrijven specifiek. Of dat er ontwikkelingen zijn gebeurd waardoor jij het nodig vindt om ze te verkopen. Maar gewoon deze criteria voor jezelf.
Ja.
Of voor de outlook van jouw hele portfolio.
Ja, maar er zijn wel, ik kan over alle bedrijven die ik verkocht heb wel wat vertellen. Waarom ik ze weg heb gedaan.
Nou, laten we beginnen inderdaad met die je hebt verkocht.
Nou, Axon Mobil. Nou, dat is een energie, het is net Shell, maar dan Amerikaans.
Olie?
Ja, wil ik er gewoon een hele kleine positie in. Die payout ratio gaat over de 100% heen, volgens mij 200%. Ze lenen flink bij om dividend te kunnen betalen.
Ja.
Nou, Shell heeft besloten om dividend te lagen, BP heeft dividend verlaagd.
Ja.
ActionMobile gaat het ook doen, binnen nu, verwacht ik in een jaar.
Ja.
Maar ik wil gewoon af van olie. En Shell zit eigenlijk een beetje een doorn in mijn oog. Dat vind ik ook een beginnersfout geweest, dat ik zoveel Shell heb gekocht. Gewoon heel erg geleerd dat Shell gewoon te afhankelijk is van de olieprijs.
Maar je hebt geen Shell verkocht?
Nee, daar ben ik nog steeds over nadenken. Hoe ga ik dat doen?
Okay.
Dan heb ik Iron Mountain weggedaan. Dat is een vastgoedbedrijf. Ik heb eigenlijk Iron Mountain afgezet tegen alle anderen. Ik heb gewoon alle vastgoedbedrijven bekeken die ik heb. En ik vind gewoon Iron Mountain daarin het minst sterk.
Ja, want ik kreeg er wel een vraag over. Die probeer ik nu even te vinden.
Ja.
Van Martijn, die vraagt ook waarom de verkoop van Iron Mountain toch een mooi dividendaandeel in jouw portfolio.
Ja, dat is een heel hoog dividend. 8% volgens mij. Dat is wel op zich wel normaal voor vastgoed. Alleen, ik heb wel een aantal andere vastgoedbedrijven die ook een hoge yield hebben. En ik vind dit gewoon het minst stabiele bedrijf. Het heeft een payout ratio boven de 100%. Ik vermoed niet dat ze een dividend kunnen vasthouden op lange termijn. En ik had al best wel veel vastgoed holdings. volgens mij 5. En dit was, vond ik het minst sterk.
Oh ja,
en ik heb gewoon het vermoeden dat Iron Mountain gewoon best wel snel een dividend gaat korten. Daarom heb ik hem weggedaan. En dan hebben we Dominion Energy.
Yeah.
Dat had ik er best wel een grote positie in. En dat is een utility in Amerika. Eigenlijk is dat ook gewoon een prima bedrijf. Alleen vrij recent hebben ze een heel groot gedeelte van hun assets, van hun pipeline, verkocht aan Warren Buffett.
Oh.
Voor 12 miljard. Er is op zich niks mis met het bedrijf. Alleen doordat ze zo'n groot gedeelte van hun assets verkopen, ja, is er in de toekomst ook gewoon minder omzet en minder winst. Wat er eigenlijk, wat er eigenlijk voor zorgt dat het huidige dividend gewoon op lange termijn niet houdbaar is.
Ja, dat is een vrij makkelijke som inderdaad die je dan kan maken. Maar wat moet Warren Buffett met een pijpleiding van 12 miljard?
Nou ja, die moet toch wat met zijn geld. Die zit voor maar 150 miljard aan cash. En die stopte dus blijkbaar in pijpleidingen in Amerika.
Ik zou echt een jacht van 22 meter kopen. Een zeiljacht, wel te verstaan. Maar goed.
Ja, maar dan kan hij er honderden van kopen.
Ja, dat denk ik ook wel inderdaad.
Dus die heb ik ook weggedaan. Dan hebben we Wells Fargo, zijn bank. Ik bezit 5 financiële bedrijven. En Wells Fargo vind ik by far de minste bank die ik bezit.
Ik vind het eigenlijk nog verrassend dat je een bank in je portfolio had, als je zo tegen banken bent.
Ja, kijk, dat is een beetje de gedachtegang waar ik op zit. Is dat aan de ene kant denk ik, ik moet een goed gespreide portefeuille hebben voor dividend, want ik wil daar aandelen hebben die ik nooit meer verkoop. Maar er zijn best wel wat bedrijven tussen die ik best wel moeilijk vind om te doorgronden. En daar zit ik best wel constant tussen de tubben van, moet ik niet alleen maar bedrijven zitten die ik alleen maar snap, maar dan kom ik, heb ik meer te weinig spreiding.
Mm-hmm.
Dus en Wells Fargo is wel een bedrijf wat ik nu merk van door deze crisis komt dat heel goed naar buiten, dat het niet echt goed gespreide omzet heeft.
Nee.
En dat heeft Bank of America en JP Morgan wel. Wells Fargo heeft al zijn dividend zelfs al verlaagd. Dat is ook mijn voornaamste reden waarom ik de bank weg doe, omdat het nu een dividend heeft van 1%.
Afgestraft.
Dus ik wil daar sowieso een banken weg doen. En ik zie dat JP Morgan en Bank of America het best wel goed doen.
Oké. Want we kregen ook nog een vraag van Guido. Hoi Pim, hoe zie jij de toekomst voor banken met betrekking tot de lage rente? Heeft dat ook meegespeeld in jouw keuzes? Of?
Ja, kijk, ik ben eigenlijk niet zo'n fan van banken, maar kijk, banken zijn altijd nodig. Het is gewoon nodig in het economisch systeem. Dus we kunnen niet zonder banken.
Maar alleen maar omdat we dat zelf nodig hebben gemaakt.
Ja, maar daardoor is het wel zo. Het is heel cyclisch. Je merkt gewoon dat elke crisis, het maakt niet uit welke crisis, banken die gaan pijn hebben. Maar dit zijn wel momenten dat je in een crisis goed kan kijken welke banken doen het dan nog steeds vrij goed vergeleken met alle anderen. En banken zijn nu ook wel vrij goedkoop. Ze zijn nu flink geraakt. En ja, ik gok ook wel een beetje op een gewoon herstel.
Okay. Dus de bank heeft nog een toekomst.
Ja, natuurlijk. Dat zal altijd zo blijven.
Nou ja, er zijn cryptocurrency nerds die er anders over denken.
Ja, onzin allemaal.
Geen aandacht daarvoor in deze.
Ja, maar dat heeft 0,0001% effect op het totale economische verkeer. Maar Wells Fargo is gewoon de slechtste bank. En ik zal zo even meer uitleggen over waarom ik dan die andere twee banken gekocht heb.
Ja.
Denk dat Abfi misschien wel het moeilijk. Daar zat ik nog het meest over te twijfelen.
Wat is dat voor bedrijf?
Dat is een healthcare. En had ik best wel een grote positie in. En daar was ik op zich wel positief van. Had een hoge dividend en ook hoge dividendgroei. Alleen, ze hebben anderhalf jaar geleden een concurrent gekocht voor 80 miljard. En daar hebben ze gewoon echt een hele grote schuld van. En die fusie loopt heel moeizaam. En ze hebben best wel veel moeite om met hun huidige cashflow die schulden te betalen.
Ja, heb je eerder wel eens uitgelegd dat je gewoon totaal niet van grote schulden houdt.
Ja, en dit is toch wel.
Maar
ja, het is nog die soort van die synergy uit die fusie is nog niet helemaal duidelijk. Ik had 4 healthcare en ik moest er 1 wegdoen. Ja, daar kwam deze uit als minst sterk voor mij. Daarom heb ik dat geld van Abfi verspreid over de huidige holdings die ik al had in healthcare.
Ja.
Dus dat kan je wel zien. Ik heb healthcare verkocht om het te verspreiden over andere healthcare. Ik heb bank verkocht om het te verspreiden over andere banken.
Ja.
Dus ik heb eigenlijk 2 sectoren heel goed gekeken en daar het geld uit de zwakste gehaald in mijn ogen en gestopt in de overgebleven die ik al had. Ik heb alle aandelen die ik nu heb verkocht, die heb ik eigenlijk allemaal met verlies verkocht. Echt flink verlies. Die vraag heb ik ook gekregen, maar dat maakt me niet uit. Omdat ik namelijk het geld namelijk direct verplaats. Het geld, ik heb nu voor 10.000 euro aan aandelen verkocht en ook weer gekocht. Ik heb gewoon het gevoel dat ik voor die 10.000 euro die ik eerst in die oude aandelen als ik minder rendement kan pakken dan als ik die 10.000 euro stop in andere aandelen.
Ja,
dus je moet nooit naar verliezen kijken, maar alleen maar kijken naar winst in de toekomst. Het is eigenlijk best wel dom om om aan een aandeel vast te houden wat verlies staat.
Ja, terwijl je er eigenlijk vanaf wilt.
Als je dat geld eruit kan halen en meer toekomstige winst kan creëren, een ander aandeel. Ja. En ik heb dus niet gekeken naar nieuwe holdings. Dus het speelveld was voor mij die 41 holdings die ik had. En ik heb ook een beetje gekeken naar welke aandelen zijn nu een beetje ondergewaardeerd.
Ja.
Ik verkoop een bank met verlies. Dat is op zich geen probleem als ik daarna het geld gelijk ook weer steek in een bank. Want die andere banken hebben ook verlies. Dus ik verplaats het verlies eigenlijk. Maar ik zie veel meer een upside potentieel in de andere banken en ook in de andere healthcare. Daarom doe ik dat. Daarom is het ook helemaal niet erg om het verlies te verkopen. Ik leg het verlies alleen in een ander aandeel, waar ik gewoon meer potentie in zie.
Ja, oké. Okay. De laatste die je verkocht hebt?
Ja, dan heb ik McNeidel. Ja, dat is een heel raar aandeel geweest. Dat zat al een doorn in mijn oog. Dat heb ik een half jaar geleden gekocht. Dat heette toen Telaria. En daarna is het over de Rubicon Project overgegaan. Dat is gefuseerd. En daarna is het overgegaan naar de New York Stock Exchange, toen we overgaan naar de Nasdaq. En toen is het weer van naam veranderd. En dat is wel echt een les voor mij, dat aandeel is zo klein. De informatie...
Qua beurswaarde.
Ja, en daardoor is de informatie is gewoon heel erg... is gewoon weinig. Ik vond het heel moeilijk om dit aandeel in de gaten te houden. En omdat het best wel een klein aandeel is, die schommelingen ook echt gigantisch. Dus ja, dit is gewoon eigenlijk niet... Dit voelde voor mij bijna meer als gokken.
Okay.
Dus ik heb dit gewoon aandeel gewoon weggedaan.
Nou, blij dat je er vanaf bent.
Ben ik heel blij dat ik vanaf ben. Dit is ook al, heb ik weer een hoop van geleerd. Maar ik vind het wel leuk om...
Om de dynamiek erachter
Ik vind het dus wel leuk om een aandeel te hebben wat een beetje echt zo'n groeier is, waar een beetje echt een high risk in zit. Dus ik heb dat wel gestopt in een ander aandeel, wat in dezelfde categorie valt. Want ik merk dat ik vind het wel leuk om te leren. Om gelijk dat bruggetje te maken. En welk aandeel ik dat dan gestopt heb? Ik heb dat in Fastly gestopt.
Daar heb ik eerder van gehoord.
Ja, en dat is ook wel echt een aandeel dat wel in dezelfde categorie valt. Heel erg high risk. De koersschommelingen zijn echt flink. Dus daar moet je wel echt heel goed mee uitkijken als je daarin belegt. Ja, je moet wel rekening houden dat je hier echt wel prima wel een groot gedeelte van je inleg kan verliezen.
Mm-hmm.
Dus doe dat altijd met een heel klein percentage.
Want wat voor bedrijf is dit ook
alweer? Fastly is een CDN service. Nou, een CDN staat voor Content Delivery Network. Dit is dus een heel technisch bedrijf. En wat het eigenlijk doet is, ze hebben bijvoorbeeld klanten TikTok, Airbnb, Spotify, Twitter, Pinterest en zo. Dus dat zijn grote bedrijven die data over de hele wereld hebben staan. Nou, neem bijvoorbeeld Spotify, zo'n mooi voorbeeld. Spotify wordt over de hele wereld gebruikt. Maar het wordt gemaakt in Amerika. Dus de server met alle liedjes, die staat in Amerika. Maar als iemand in Australië een nummer wil luisteren, dan wil je niet dat je moet wachten. Dat je een paar seconden moet wachten dat die gaat bufferen. Maar dat moet je wel als die server in Amerika staat. Want dan moet je dus connectie maken met de server in Amerika om dat nummer op te halen. Nou, dat duurt gewoon lang.
Ja.
Dat is niet leuk.
Daar houden we niet van.
Nee. Nou, Fastly is zo'n bedrijf die ervoor zorgt dat alles instant werkt. En wat zij doen, ze hebben een technologie waar ze eigenlijk een soort van kloon maken van de server in Amerika. Dus een soort van de hoofdserver. En die hebben servers over de hele wereld. Dus in Europa hebben ze er 9, in Afrika hebben ze er 5. Nou, die zetten ze op alle servers in de wereld neer. Waardoor als jij in Amsterdam dus met Spotify luistert, dan connect je met de Fastly server in Amsterdam.
Ja.
En waarom dit aandeel heel interessant is, vind ik, omdat het is opgericht door een developer. Nou, daar hou ik gewoon heel erg van, want die snapt gewoon het probleem, die snapt het bedrijf. Hij heeft nog 10% van zijn bedrijf in handen, dus dat vind ik ook heel belangrijk. Dat hij
nog iets ermee te maken wil hebben.
Ja, dat hij dus nog steeds heel erg gelooft in zijn eigen bedrijf.
Ja.
En heel veel bedrijven, die hebben helemaal geen capaciteit om zo'n netwerk zelf aan te leggen. Dus je kan het een beetje vergelijken met Adyen. Die zorgen voor webshops voor betaling. Je kan als eigen bedrijf, als een heel groot bedrijf, kan je misschien je eigen betaling opzetten.
Ja.
Ja, voor heel veel bedrijven is dat niet te doen.
Nee.
Dus dat Fastly is eigenlijk kan je bijna zien als een infrastructuurbedrijf voor een digitaal bedrijf. Ze hebben niet de minste concurrent, want ze hebben ook Amazon en Google als concurrent. Mm-hmm. Dus ik denk namelijk ook, dat maakt het ook een best wel interessante markt. Dus dat denk ik heel veel kleine spelers die gaan juist naar Amazon en de Google toe en weet je, de oude bedrijven zoals banken en zo. Maar de echte technologiebedrijven die ook heel veel data hebben, die willen helemaal niet bij de Google of Microsoft of bij Amazon staan.
Ja.
Want die willen helemaal niet dat die bedrijven ook mogelijk inzicht hebben in jouw data. Dus dat maakt het ook wel weer interessant. Dus het is Fastly is wel een nieuwe speler. Is nog relatief klein vergeleken met alle partijen, maar is technologisch best wel goed. En heeft daardoor heel veel groeipotentie. Maar daardoor wel meer risico.
Ja.
En er is in de afgelopen 6 maanden van bezittende aandeelhouders heel veel aandelen gekocht. Dus dat noem je insider trading. Dat is heel positief. Dus dat betekent dat de huidige aandeelhouders heel veel aandelen extra kopen. Nou, dat vind ik altijd een heel goed signaal. Dat betekent dat ze heel veel vertrouwen hebben in het bedrijf.
Ja.
En ze hebben tot bijna geen schulden. En ze hebben een hele hoge cashpositie waar ze minimaal 4 jaar mee vooruit kunnen. En ik heb ook nog gekeken naar wat zeggen de werknemers over het bedrijf. En die zijn ook heel positief.
Ja, ze heeft een hele positieve, erin kopen.
Positieve cultuur. Ja. En de marges zijn heel hoog. Ze hebben 60% marge. Ook al maken ze nu nog wel verlies, is dat ze die marge dus... Ze hebben natuurlijk heel veel operationele kosten en marketingkosten. Maar als ze dat kunnen reduceren, dan zullen ze op een marge kunnen uitkomen van 60+. Wat natuurlijk super interessant is.
Jij bent een beetje verliefd op Fastly.
Het is heel gevaarlijk om dit te zeggen. Want je mag nooit verliefd worden op een aandeel dat je koopt.
Maar je hart gaat er zichtbaar sneller van kloppen. Dat zie je gewoon als je erover praat.
Nou, dit is wel een heel groot gevaar. Wat ik ook aan mezelf merk, is dat... Als je natuurlijk veel onderzoek naar een bedrijf doet, dan krijg je op een gegeven moment, dan wil je dat het bedrijf goed is, omdat je ook die tijd die je hebt in geïnvesteerd, dat dat niet voor niks is geweest. Dus.
Nou, laat dit dan een waarschuwing zijn, Wim.
Ja, dus dat is een aandeel die ik dus gekocht heb, Fastly. Dat is 1 van de 7. Bank of America heb ik gekocht. Doet het ook heel goed, zulke een grote zakelijke tak. En daar heb ik vooral op gelet bij de banken, bij JP Morgan Chase en Bank of America. Hebben allebei een grote zakentak. En een zakentak houdt eigenlijk in dat vaak als er een crisis komt, gaat de koers naar beneden. Doordat die twee banken een grote zakentak hebben, wordt er heel veel gehandeld. Waardoor hun omzet in één keer gigantisch hard omhoog gaat. Omdat er heel veel handel in de spreads gaan omhoog. Waardoor eigenlijk alle andere takken verliesleidend zijn. Wordt het grotendeels gecompenseerd door een zakentak.
Ze houden zichzelf in evenwicht.
Zij zijn als bank dus inderdaad veel meer in evenwicht.
Ja.
En hetzelfde als Bank of Nova Scotia geldt eigenlijk hetzelfde.
Is dat een Schotse bank?
Een Canadese bank.
Okay.
Deze 3 banken zijn naar mij qua dividend het meest veilig. Dus ik voel me daar wel goed bij deze banken.
Ja.
Ik denk ook wel, als er straks economisch herstel komt, dat deze banken ook best wel flink gaan herstellen. Ze zijn ook het minst naar beneden gegaan van de banken. Johnson & Johnson, dat is eigenlijk mijn lieveling. Ik denk dat dat wel...
Farmaceut, toch?
Ja, ik denk dat dit de sterkste bedrijf in de wereld is. Het gaat op dividend. Ja, als ik dan Apple en Microsoft niet meetel. Die hebben het maar Apple, Microsoft, dat zijn meer, het zijn dividendbedrijven, maar met onder de 1%. En die groeien flink hard. Maar als het gaat om echt stabiel dividendbedrijf, vind ik Johnson & Johnson echt heel stabiel.
Ik zal het doorgeven aan een vriend van mij, die werkt daar.
Oh, is een heel stabiel dividend. Dus dat vind ik gewoon, ik heb daar veel te laag. Die is eigenlijk nooit goedkoop, is al te duur. Maar deze, ik wil gewoon langzaam daar de positie in uitbreiden, omdat ik dat gewoon een heel stabiel bedrijf vind. En dan heb ik ook Gilead gekocht.
Gilead Sciences, daar kregen we een vraag over. Ga ik hem weer zoeken, we hebben zoveel vragen. Oh ja, vraag van Wieger. Wat is de reden dat jij Gilead Sciences bijkoopt? Heeft dit te maken met het COVID-19 vaccin?
Nou, niet specifiek eigenlijk.
Maken zij dat?
Ja, bijna elke farmaceut is er wel mee bezig. Ja. Ik heb niet weer helemaal een fundamentele analyse aan op elk aandeel. Dus er zit niet een hele uitgebreide gedachte achter alle aandelen. Je kan het beter zien dat ik meer een analyse heb gedaan over welke zijn het minst sterk. En dan heb ik gestopt naar degene die dus overbleven.
Ja.
Ja, dus mijn voorwaarde binnen het handelen was anders dan normaal. Want normaal ga je gewoon de wijde wereld in, bekijk je elk bedrijf aan zich.
Dat doe je wat je ons allemaal geleerd hebt.
Ja, dus dit is even iets anders nu.
Ja.
Maar dat heb ik wel bij Fastly weer gedaan. Daar heb ik wel echt
een
analyse over gemaakt.
Ja.
En dan heb ik Walt Disney. Dat heb ik bijgekocht. En dat was eigenlijk... Ik had het eigenlijk gekocht met het idee... dit is zo hard afgestraft. Het is echt een moat heeft het. Het is zo uniek. Dat gaat wel weer omhoog. Maar ik was echt onder de indruk van Disney+.
Wat dan?
Nou, die hebben in 9 maanden tijd 60 miljoen betalende klanten. Nou, dat vind ik echt... Dat is echt bizar. Netflix zit op 180 volgens mij.
Oh.
Dus dat is nog steeds flink achter, maar in 9 maanden tijd.
Ja.
Zoveel.
Ja, het is gewoon heel leuk voor kinderen natuurlijk. Ik heb het een maand gehad, omdat ik dan even The Lion King kon kijken, die nieuwe.
Ik denk de wedstrijd van de streamingdiensten wordt uiteindelijk bepaald door de kwaliteit van de content. Kijk, ik denk dat de meest gehoorde klacht van Netflix is dat het allemaal oud is. Een beetje morsen naar de maaltijd. Ondertussen ben ik meer aan het browsen dan aan het kijken. Ja, Disney maakt gewoon unieke content en daar kan... Dat Netflix komt niet eens in de buurt van de kwaliteit van Disney. Echt.
Hoe bedoel je? Qua...
De goede films vind ik op Netflix, die zijn niet van Netflix. Die zijn ingekocht.
Ja.
En die staan dus ook op Hulu, op Prime. Okay. Die staan op alle andere...
Maar Walt niet.
Maar Walt Disney, die maakt kwalitatieve echt goede films, ja, die gewoon niet, die nergens anders zijn. Nu zijn ze met iets nieuws aan het testen. En daar denk ik, ja, als dit aanslaat, dan hebben ze echt iets moois in handen. Ze hebben nu de nieuwe film Mulan. Ken je? Ja. Die is al klaar. Maar die zou uitgebracht worden in de bioscopen. Ja, door corona is dat uitgesteld. En ze hebben nu besloten, zijn nu een test aan het doen, dat iedereen die een Disney Plus account heeft, kan eenmalig €30 betalen en mag die film thuis kijken.
Maar dat is, gaat toch niet €30 betalen voor een film?
Ja, dat zou jij zeggen. Dus ik zie hier iets heel in. Dit kan een hele interessante ontwikkeling worden. Het kan zo zijn dat ze dus nu gewoon altijd de bioscopen gaan overslaan. En dat ze gewoon de allernieuwste Marvel-films, Pixar-films, Disney-films gewoon direct gaan uitbrengen op Disney+. En dan moet je eenmalig €30 betalen en dan mag je dan onbeperkt kijken.
Maar dan sla je de hele bioscoop over. Je gaat toch ook naar de bioscoop omdat het leuk is om even ergens heen te gaan?
Nou, maar er zijn heel veel mensen die naar een bioscoop gaan om de nieuwste films te zien. Dan denk je van alle Marvel-fans, die gaan naar de bioscoop om de allernieuwste Marvel te zien. Mm. Als je dus de nieuwste Marvel kan kopen voor €30 en dan onbeperkt kan terugkijken. Dit kan echt heel groot worden. Kan dit niet.
Nee. Ik snap wat je bedoelt, maar tegelijk.
Als Netflix gaat zeggen, je moet nu betalen om een Netflix-film te kijken, nou, dan worden ze uitgelachen. Ik zie best wel wat potentie in Disney.
Okay.
Dat is ook niet te kopiëren.
Nee.
Dus ik heb daar het positie in verhoogd. Leuk. Niet heel flink, maar ik heb dat niet verhoogd. Dus ik zie daar wel, dat is echt wel een aandeel voor de komende jaren.
Go Disney, ik ben vol hoor.
Nou, dat waren al mijn transacties. Heb je daar nog vragen over?
Is daar nog tijd voor? Ja. Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat we ook best wel veel vragen hebben beantwoord die we op de app hebben gekregen. Nee, dat is helder.
Oké, nou mooi. Ik heb wel een nieuwtje. Ik heb geen dividend ontvangen deze week.
Wat dan?
Nou, ik had ook al verteld dat ik deze maand, altijd de derde maand van een kwartaal, veel minder dividend ontvangen, omdat blijkbaar alle holdings die ik heb van de eerste en de tweede maand uitkeren en niet in de derde. En waardoor ik dus nu dus ook een week heb waar ik dus niks ontvang. Dat kan natuurlijk gebeuren.
Ja.
Maar dit is wel iets, dit is nu niet voor nu, maar als ik ooit ga leven van mijn dividend, als dat ooit haalbaar is,
heb je een probleem.
Dan moet ik dus wel bedrijven gaan zoeken die in de derde maand gaan uitkeren, want anders kom ik altijd de derde maand bij jou eten.
Dat zou ik best gezellig vinden. Kan altijd, hè? Dat weet je.
Ja. Portfoliowaarde 152.400. ATH'tje. ATH'tje, ja. Wel leuk om te zien.
Ja. Nou, way to go. Pim, wil je het goede nieuws of het slechte nieuws?
Doe maar het slechte nieuws eerst.
Volgende week hebben we geen aflevering.
Oh.
Maar het goede nieuws is, die week daarna zijn we er gewoon weer.
Ja. Oh, oké. Okay. Ja, we hebben, klopt, we hebben geen aflevering. We hebben vakantie, hè?
Ja.
Ja, dus sorry, luisteraars. We hebben ook vakantie.
Ja, zo gaan die dingen.
Ja.
Maar we komen gewoon weer terug,
ja,
hè?
Donderdag 27 augustus zijn we er weer.
Dan zijn we er weer. Dan zeggen wij tot dan. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Doei.
Doei.